Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u, jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon op het internet hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee L.W. de Boer uit Sliedrecht, organist P.J. Lucas. Deze middagdienst zal ook weer worden uitgezonden via de lokale omroep Exact Barendrecht. DV woensdag 27 mei aanstaande zal er om 19:15 weer een meditatie worden gehouden voor de kerktelefoon. Op DV donderdag 28 mei zal de muziekgroep Safe & Sound weer een muziekuurtje verzorgen. U kunt meekijken of luisteren van 7:30 tot 8:30. Dan de collecte in deze dienst. Wij vragen u een gift over te maken naar de rekeningnummers van de diaconie, college van kerkrentmeesters en de zendingscommissie met vermelding van de bestemming. De doeleinden in deze dienst zijn als volgt. De eerste collecte is voor Timon en Elios. De tweede collecte voor pastoraat en catechese. De derde collecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Als voorzang zingen wij nu Weerklank 278, de versen 1, 2 en 3. Grote God, gij hebt het zwijgen. En tenslotte wens ik u namens de kerkraad een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, de dienst van vanmiddag is een leerdienst en we staan in de leerdienst stil bij het gebed. En wij belijden dat het gebed het voornaamste stuk is van de dankbaarheid. Met het oog daarop gaan wij een danklied zingen, Psalm 138 vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Psalm 138 vers 1. Gemeente, wij belijden het geloof in verbondenheid met de kerk van de reformatie. En dat doen we vanmiddag met zondag 45 van de Heidelbergse catechismus. Zoek u dat gerust eventjes op. Deze zondag komt ook aan de orde in de prediking. Misschien dat het u wat overvalt, een leerdienst over het gebed aan de hand van deze zondag. Nou, de reden is eigenlijk heel eenvoudig. Ik hoop volgende week in Sliedrecht een leerdienst te houden over zondag 45, met het oog op het gebed, om de eenvoudige reden dat we daaraan toe zijn. Maar het gebed heeft natuurlijk ook alles te maken met het werk van de Heilige Geest. Hij wordt wel genoemd de geest van de genade en van de gebeden. Daarom is deze zondag en ook de volgende zondag ook een hele mooie zondag om bij het gebed stil te staan. Wij belijden het geloof met de woorden van zondag 45 van de Heidelbergse catechismus. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is dat God van ons eist. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen wil geven die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? In de eerste plaats dat we alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om alles dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. In de tweede plaats dat we onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. In de derde plaats dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij dat onwaardig zijn, omwille van de Heere Christus zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord heeft beloofd. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft die de Heere Christus heeft begrepen in het gebed dat hij onszelf heeft geleerd. En dan volgt in vraag en antwoord 19 het Onze Vader. Tot zover. Laten wij nu bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij verheffen ons hart tot U die in de hemel bent. En helpt U ons alstublieft om dat te doen, want dat valt niet mee voor ons. Alsof er een magneet is die ons naar beneden trekt, die onze ziel naar beneden trekt. Maar wordt U ons te sterk door de kracht van de Heilige Geest, opdat het ervan komt dat wij onze harten opheffen tot U in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. We komen tot U als gemeente, als gasten, ook als we verbonden mogen zijn met de gemeente, ook door middel van de radio. Hier zijn wij. Op deze zondag na de Hemelvaartsdag en voor de Pinksterdag. U kent ons en U doorgrondt ons. We komen tot U in deze leerdienst over het gebed. En U weet wat dat allemaal wakker roept in ons hart. Bidden. We doen het misschien allemaal wel. Hoe is dat voor ons? U weet het. Waarom is het voor een christen nodig om te bidden? Die vraag klonk. En die vraag klinkt ook vanmiddag. En u weet ook hoe we daar als christen in staan. Maar we mogen aan het begin van de dienst bidden. Uit de grond van ons hart, wat ook de discipelen lang geleden vroegen. Heere, leer ons bidden. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Ook wel bevrijdend zo'n vraag. Dat uitgerekend uw discipelen dat vroegen. Ook nog veel te leren. Bemoedigend ook voor ons. Om voor de dag te komen met onze verlegenheid. Als het gaat om het gebed. Met onze vragen. Met onze gebedsloosheid. We bidden, o Heilige Geest. Leert u ons bidden. En dringt u ons tot het bidden. U bent toch de geest van de genade en van de gebeden. U bent toch nog precies dezelfde. En zo ging het toch. Na uw hemelvaart. Er werd gebeden. In het toeleven naar Pinksteren. Laat dat een vrucht mogen zijn van de leerdienst van vanmiddag. Maar laat dat ook de vrucht mogen zijn van het Pinksterfeest van volgende week. Zoals ook lezen van die eerste christengemeente, ze waren volhardende in de gebeden. Geeft u ons daarvoor dan wat we nodig hebben. Kom, o Heilige Geest, hier in de kerk. Maar kom ook als wij meekijken, als we meeluisteren, u weet hoe dat voor ons is. Maar u hebt het toch gezegd, Heer Jezus, waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar zal ik zijn. Wij komen samen in uw naam, ook al zien we elkaar niet. Ook al zien we elkaar niet zoals we elkaar altijd zien in de kerk. We zien niet wie er nog meer verbonden is. We zien niet wie er nog meer hebben afgestemd op de gemeente. Maar u hebt het gezegd. Daar zal ik zijn. En daar pleiten we op. We hebben het niet verdiend. Er is zoveel wat er tegen pleit. Maar uw eigen woord is het wat ervoor pleit. En dat houden we u voor. Zo wilt u het toch ook hebben. Dat we uw eigen woorden u voorhouden. En maakt u dat vanmiddag waar in de kerk. En op alle plaatsen waar mensen verbonden mogen zijn met de dienst. Komt u zelf. Midden in ons leven. U weet wat we nodig hebben. U weet waar we dankbaar voor zijn. U weet waar we om vragen. U weet waar we mee zitten. U weet waar we naar uitzien. Kom, o Heilige Geest, leer ons bidden. Werkt u en versterkt uw geloof. Bouwt u zo de gemeente op. En laat het tot zegen zijn in het getuigenis voor hen die buiten zijn. Zo leggen we dit alles voor u neer. Maakt u het goed, zoals u het alleen kunt doen. Amen. Wij openen vanmiddag de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de Efezebrief, hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 21. Efeze 3, vers 14 tot en met 21. En dan klinkt het woord van God als volgt. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere, Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde wordt genoemd. Opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u zou vervuld worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zoals ik al zei, staan we vanmiddag in deze leerdienst stil bij het gebed. Zondag 45 komt aan de orde. Enkele streepjes die ik zet in de tekst van zondag 45 betreffen de volgende. Het thema van de preek is het bidden van christenen. Dus we zetten een streep onder het woordje christenen, als er gevraagd wordt waarom is het gebed de christenen van nodig. Er zijn zoveel mensen die bidden, ook heel veel mensen die geen christen zijn, die bidden ook. Het gaat hier om de vraag waarom is het gebed de christenen van nodig. We zetten een streepje onder het woord dankbaarheid, daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. We zetten ook een streepje onder het woord. In het antwoord van vraag 117 gaat het over God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Het is opvallend dat in deze zondag heel veel gesproken wordt over het woord. En zo worden het woord, de Bijbel en het gebed heel dicht bij elkaar gehouden. Nou, dat zijn zo drie dingen die wat naar voren komen vanuit zondag 45. Maar we betrekken vanmiddag ook de schrift er heel nadrukkelijk bij. En met name dan Efeze 3 vers 16, waar we lezen, opdat Hij, de Vader van onze Heere Jezus Christus, u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dus wat lijnen vanuit zondag 45 in gesprek met Efeze 3 vers 16. Het thema van de preek is het bidden van christenen. En er zijn drie aandachtspunten. In eerste plaats de basis van dat bidden. Tweede plaats de groei in dat bidden. En derde plaats de stimulans tot dat bidden. Wij gaan ter voorbereiding op de prediking samen zingen uit Psalm 63. En wij zingen deze psalm uit Weerklank en we zingen vers 2 en 3. Psalm 63 vers 2 en 3. Wij zingen na de prediking uit Psalm 116, vers 1 en 7. Psalm 116, vers 1 en 7. Een vers wat heel veel kinderen ook wel kennen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Psalm 116, vers 1 en 7. We staan stil vanmiddag in deze leerdienst over het gebed bij het thema het bidden van christenen. En in de eerste plaats staan we stil bij de basis van dat bidden. Vervolgens bij de groei in dat bidden. En tot slot staan we stil bij de stimulans tot dat bidden. Gemeente, gasten, er wordt in de wereld heel erg veel gebeden. Er wordt gebeden door christenen, maar er wordt minstens zoveel gebeden door niet-christenen. Misschien ook wel u die als gast meeluistert, zou jezelf geen christen willen noemen, maar bidden, dat doe je wel. Dat is een bewijs dat je niet van God los bent. Niemand is sowieso van God los. In die zin dat elk mens wel een vaag besef heeft van God. Op een bepaalde manier een besef dat God er is. En als je in een bepaalde situatie terechtkomt, kan er daarom zomaar een schietgebed uit je hart komen. Misschien wel juist in deze coronatijd. Christenen bidden, daarover gaat het vanmiddag. Maar mensen die geen christen zijn, bidden ook. Wat is nou eigenlijk de basis van ons bidden? Waar is dat bidden van ons nou op gebaseerd? Nou, op de kennis die we van God hebben. Elk mens heeft een zekere kennis van God. Elk mens heeft een zeker besef dat God er is. Ja, ik geloof wel dat er iets is, dat klinkt natuurlijk best vaag. En dat vertaalt zich dan ook vaak in het gebed. Dat komt dan niet verder tot een gebed om hulp. Help alsjeblieft. Bij een christen is dat anders. Een christen bidt ook. Maar een christen, zeker een christen waarover het vanmiddag gaat in zondag 45. Je heeft niet alleen maar een vaag besef dat God er is. En die heeft kennis gekregen aan God. Geloofskennis gekregen aan God. Aan God de Vader, aan God de Zoon, aan God de Heilige Geest. Dat is geen vaag gedoe. Maar het is heel helder. Want de christen heeft God leren kennen. Ja, waar vandaan? Waarvan uit? Nou, niet alleen vanuit algemene indrukken, vanuit een algemeen godsbesef wat elk mens heeft. Maar christen heeft God leren kennen door middel van het woord van God, de Bijbel. Dat woord van God wat ook in de zondag 45, zo vaak wordt genoemd in deze zondag. Zo staat het er, in antwoord 117. De enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, die zich in zijn woord heeft bekendgemaakt. Op de een of andere manier is de vonk overgesprongen. En u die als niet-christen meeluistert en tot nu toe alleen maar een vaag besef hebt van God, dat kan dus zomaar gebeuren. Ook vanmiddag in deze dienst. Dat God een levende werkelijkheid wordt. En dat je ernaar gaat verlangen om Gods kind te worden. En dat je oog krijgt voor de Zoon van God en wat Hij gedaan heeft in zijn volbrachte werk. En dat je verlegen wordt om de geest van God. Wat is de basis van het bidden? Nou, de kennis van God. En elk mens, ik vat het een beetje samen, heeft een zekere kennis van God. Ik geloof dat er iets is. Maar voor iemand die geen christen is, is dat vaak niet meer dan een soort vaag besef. Maar een christen, een kind van God, heeft God leren kennen als een levende werkelijkheid. Door het woord van God. En dat is ook in, zondag, in de Heidelbergse catechismus aan de orde geweest. Christen heeft kennis gekregen aan de levende God. God de Vader, aan God de Zoon, aan God de Heilige Geest. Uitgebreid is dat aan de orde geweest in het tweede deel van de catechismus. En trouwens, zo is het ook gegaan in de gemeente van Efeze. De apostel Paulus, die buigt zijn knieën voor deze gemeente. In de tekst horen we hem bidden. Ik buig mijn knieën, zegt hij, tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, opdat Hij aan jullie geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Maar ook die christenen hadden God leren kennen als een levende werkelijkheid in hun leven. Er was alle reden om God te danken. En dat doet apostel Paulus dan ook in hoofdstuk 1. Moet je hem horen zingen. Hoofdstuk 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan blijft hij maar doorgaan tot en met vers 14. Christen heeft zoveel om voor te danken. God als een levende werkelijkheid. Nou ja, dat is dus een verschil, hè? Dat is een verschillende basis. Als christen heb je de basis van een bepaald algemeen besef dat God er is. En voor als niet-christen. En als christen, als kind van God, heb je kennis gekregen aan de drie enige God. Die zich in zijn woord heeft geopenbaard. En dan gelijk maar even een vraag, gemeente. Ben je nou een echte christen? Of niet? Hoezo? Ja, ik beschouw mijzelf gewoon als een christen, want ja, ik heb als lid van de gemeente vanmiddag weer afgestemd op de gemeente en ja, zo kijken anderen ook naar mij. Toch die vraag. Ben je een echte christen? Ja, wat is dat dan? Nou, een echte christen heeft reden tot dankbaarheid. Nou, maar dat heb ik wel hoor, zegt iemand. Ik ben sowieso blij dat er weer wat verlichting komt in deze crisistijd. Een vakantie naar Frankrijk, die gaat niet door, maar we hebben hem om kunnen boeken. En van de week mijn verjaardag mogen vieren. Dat is mooi. Dat is ook reden om te danken. Maar die dankbaarheid waar het vanmiddag over gaat, is een andere dankbaarheid. Dat is een dankbaarheid voor de verlossing in Christus. Weet je daarvan? Ben je door genade verlost door de Heer Jezus Christus? Van je ellende. Mag je weten en geloven dat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha naar je heeft omgezien? En dat God op die manier ervoor gezorgd heeft dat het goed is tussen Hem en jou. Dat gaat behoorlijk wat verder, hè, dan al die andere redenen voor dankbaarheid. Dat is de dankbaarheid waar de Heidelberger het over heeft. Dat is de dankbaarheid waar Paulus de Efezebrief mee inzet. God die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de Heer Jezus Christus. Anders sta je met lege handen. Ook met al het goede wat je van God hebt gekregen. Laat dat je dan toch dringen. Om je te begeven tot de bron van al het goed. Hoor, weet je wat de Heer vanmiddag zegt? Als je zo blij bent met die verlichting in de crisistijd. Dat je toch nog op vakantie kan. En dat je je verjaardag hebt mogen vieren. Dan zegt de Heer, ik heb nog zoveel meer, weet je. En je hebt ook nog zoveel meer nodig. Ik heb mijn zoon voor jou. Ik heb zijn volbrachte werk voor jou. Maar als je daar nou ja op mag zeggen, hè? Door genade. Als je nou mag weten. Van die kennis aan de drie enige God. Zoals ze vroeger zeiden als mensen verkering kregen. Je hebt kennis aan elkaar gekregen. Je kennis gekregen hebt aan de drie enige God. Dat is een levende werkelijkheid in je leven. Hoe is het met je gebedsleven? Hoe is het met je gebedsleven? En ik stel die vraag ook aan mezelf, gemeente. Wat dat betreft kom ik vanmiddag naast u zitten. Preek ook tegen mezelf. Iemand zei dit. Weet je wat de ergste zonde is? De ergste zonde is gebedsloosheid. De ergste zonde is gebedsloosheid. Er zijn vast jongeren die meeluisteren, meekijken, die op kamers zitten. Heb ik ook gehad. Mooie tijd geweest. Dan heb je vaak huisgenoten. Als je met meerdere op kamers woont. Stel je nou voor dat je met iemand op kamers woont. En die huisgenoot die communiceert alleen maar met briefjes. Zou jij vanavond willen koken? Wil jij morgen de container buiten zetten? En die huisgenoot die weigert verder met jou te praten. Te communiceren. Hoe zou jij dat vinden? Ja, je zou eens over kunnen beginnen. Maar stel je voor dat die huisgenoot zegt, nou ja, praten met jou, dat levert weinig op. En ik probeer het ook niet eens. Ja, ongeacht of jij nou een inspirerende gesprekspartner bent. Op zijn minst heel onbeleefd dat die huisgenoot niet met je praat. Voel je de overeenkomst? Als het gaat om God. Dan is onbeleefdheid nog maar heel zwak uitgedrukt, toch? Zeker als je mag weten van die levende relatie met God. Als je niet in gesprek gaat met Hem aan wie je alles te danken hebt. Het leven sowieso. Maar als je mag weten van verlossing in Christus. Die broeder had toch wel een punt, hè? De ergste zonde is gebedsloosheid. Voel je hoe relevant het thema van het gebed is? Voel je hoe de zuigkracht om ons heen is? Om ons daar weg te halen bij het gebed tot de drie enige God. Met alle gevolgen van dien, verschraling van het geloofsleven, oppervlakkigheid, weet ik niet wat. De basis van het bidden, de kennis van de drie enige God, zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dan gaan we verder, de groei in dat bidden. De groei in dat bidden. Ik heb wat meegenomen om het voorbeeld eventjes te illustreren. Een speelgoedauto. Speelgoedauto. Stel nou voor, een jongen van een jaar of 8 die heeft zo'n auto. En kijken. Klep, die kan open. Je moet je voorstellen dat die klep afbreekt, hè? Nou, gelukkig is dat niet zo, maar stel je voor dat die klep afbreekt en die jongen is ten einde raad. Is ten einde raad. En die is niet te troosten. En dan zegt de vader tegen die jongen, joh, Zal ik jou zo vertellen? Wat er nou toch is gebeurd? Je hebt misschien wel gehoord pas. Is er iemand overleden? We hebben een aandeel gekregen in de erfenis. En we zijn schatrijk geworden. We krijgen 1 miljoen euro. Maar die jongen die laat zich gewoon niet troosten. Hij gaat alleen nog maar harder huilen. Omdat het klepje van die auto kapot is. Bent u misschien die jongen? Of jij? Of ik? Je bent wel rijk in Christus. Maar je leeft alsof je arm bent. Nog een keer. Het zou zomaar kunnen wezen dat je wel rijk bent in Christus. Maar dat je leeft alsof je arm bent. Die jongen die beschikt nog niet over voldoende verstandelijke vermogens. Om de situatie waarin hij verkeert goed te kunnen begrijpen. Dat hij schatrijk is. En daardoor kan hij zich ook niet laten troosten. En die Efeziërs, die zijn ook ontmoedigd. Daarover gaat het in vers 13. Ze dreigen de moed te verliezen vanwege het lijden van Paulus. En daarom gaat hij in gebed. Voor hen. En er kunnen in ons leven ook zoveel omstandigheden zijn. Die ons de moed benemen. Misschien deze crisistijd wel. Ja, en dan kun je denken aan dat klepje van die auto wat kapot gaat. Een belangrijk iets wat voor jezelf heel erg belangrijk is. Maar wat nodig is. En wat troost. Ja, wat is eigenlijk nodig? Ja, dat je beseft hoe rijk je bent in Christus. Zoals die jongen het nodig heeft om te leren beseffen hoe rijk die is. Nou, laat het daar nu over gaan in de tekst. Paulus gaat op zijn knieën voor de gemeente. Ze dreigen de moed te verliezen. En hij maakt van zijn hart geen moorkuil. Hij zegt, ik ga in gebed voor jullie. Vers 16. Opdat die Vader u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Nog een keer dat probleem, hè? Je bent rijk in Christus. Maar je leeft alsof je arm bent. Dat is het tegenovergestelde van dankbaarheid. Dat is ondankbaarheid. Alsof die hele verlossing in Christus op je eigen naam staat. Daar hebben we vandaag een woord voor. Plagiaat. Dat kan je de kop kosten. Als wetenschapper, als je plagiaat pleegt. Er zijn ook heel bekende voorbeelden van. Het is doen voorkomen alsof je zelf met een bepaald idee gekomen bent, terwijl dat helemaal niet zo is. Soms vallen mensen door de mand. Met alle gevolgen van dien. Je erkent niet dat je van iemand afhankelijk bent. En daarom weiger je ook om dank u wel te zeggen. Voel je hoe dat samen opgaat? Je kunt rijk zijn in Christus. Maar leven alsof je arm bent. Dat gaat onherroepelijk samen met ondankbaarheid. Dat is plagiaat plegen naar God. Misschien dat Paulus daar ook wel aan moest denken bij de gemeente van Efeze. Want hij zet ze hoog in. Hè, God die jullie gezegend heeft. Die ons gezegend heeft. Met alle geestelijke zegening in Christus. Toch is het diezelfde Paulus die voor die gemeente op de knieën gaat. Dat die grote God die zo rijk is in heerlijkheid. Zijn gemeente in Efeze. Met kracht sterkt door de Heilige Geest. Laten we daar eens wat op inzoomen. Op dat gebed van Paulus. Dat is nou echt een christelijk gebed. Dat is nou echt een gebed voor christenen. Mooi hè, hoe hij daar spreekt over de Vader. En hoe hij op de knieën gaat voor die Vader. Het heeft aan de ene kant iets heel intiems. En tegelijkertijd beseft Paulus de afstand. Als hij op de knieën gaat voor zijn Vader. En wat verwacht hij ongelooflijk veel. Een overvloed is er bij hem te verkrijgen. Wat bemoedigend ook. Als ik vanmiddag met mijn gebedsloosheid geconfronteerd word. Er is bij God zo'n volheid. Hou je lege handen maar op. En bid voor de gemeente. Bid voor mensen om je heen. Dat ze leren bidden. En dat ze leven uit de volheid van het evangelie. Dat ze niet alleen rijk zijn, maar ook leven uit die rijkdom in Christus. En dan gaat het hier bij uitstek over het werk van de Heilige Geest. Opdat Hij u geeft gesterkt te worden door zijn Heilige Geest in de innerlijke mens. Die innerlijke mens, je zou kunnen denken aan het hart, hè, waar het in vers 17 over gaat. Jullie harten, dat is het centrum van ons als persoon. Onze innerlijke mens, ons hart. Nou, Paulus bidt tot God de Vader om de geest, dat hij de innerlijke mens van de Efeziërs versterkt. Hij bidt om versterking van de Efeziërs door de Heilige Geest. En dat is heel belangrijk wat er nu komt. Want waar denken we dan aan bij de versterking door de Heilige Geest? Misschien dat er wel een jongere is die denkt van, nou, Paulus die bedoelt vast dat hij dan, die vraagt vast om een bepaald warm gevoel van de Heilige Geest. Dat je helemaal, als het ware, ik bedoel dat eerbiedig in de gloria bent. En dan kan je er even tegen. En achteraf denk je, als het weer verder is, als het weer weggezakt is, had ik dat nou maar vast kunnen houden. Dus dan denk je vooral om een bepaald gevoel. En dat is nou net waar het niet om gaat hier. Dat is nog net waar het hier niet om gaat. Dus even kijken in hoofdstuk 1 vers 17. Een vers wat heel dicht ligt tegen het tekstvers van vanmiddag. Gaat Paulus ook in gebed. Ik denk in mijn gebeden aan u. En dan hoofdstuk 1 vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft. In het kennen van hem. En dan komt het. Namelijk verlichte ogen van uw verstand. Nee. De Heilige Geest heeft ook alles te maken met ons verstand. Voel je de overeenkomst met het eerste punt van de preek? Wat is de basis van ons gebed? Onze kennis van God. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest wil ons versterken. En dan gaat hij aan de gang met de kennis die we hebben van de drie enige God. Dan gaat hij die kennis laten landen in ons hart. Verlichte ogen van het verstand. Daarover gaat het ook in het vervolg, hè? Vers 18, opdat jullie ten volle zouden kunnen begrijpen. Vers 19, opdat u de liefde zou kennen. Ook dat heeft te maken met het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest, jongeren, even heel eenvoudig. Wat behoort ook bij het werk van de Heilige Geest? Dat wij de drie enige God des te beter leren kennen. En dat de waarheid van God meer en meer een werkelijkheid wordt in ons leven. Zodat God een levende werkelijkheid wordt. Jongens en meiden, jongens en meiden, God zegt niet, zoek het maar op Google uit. wie ik ben. Op Google kun je alles vinden. Ik bedoel dat hele biedig hoor. Zo'n tijd leven wij vandaag. Ja, dat hoef ik allemaal niet te weten. Dat zoek ik allemaal op Google uit. Nou, dat zegt God niet. Want God zegt, ik wil dat ik een levende werkelijkheid voor je word. En daarom, de kennis van mij, dat is een zaak van je hoofd en van je hart. En de Heilige Geest is ervoor om de kennis die je opdoet in het leven met God, meer en meer je leven te laten bepalen. En groei in de kennis van God, dat leidt onherroepelijk tot groei in je gebed. Want de kracht van onze gebeden, gemeente, ligt niet in de moeite die wij doen om te bidden, of een of andere gebedstechniek, maar de kracht van onze gebed, van ons gebed, ligt in de kennis van God. En daarom is dit gebed van vanmiddag, van Paulus, een echt Pinkstergebed. Een gebed voor jezelf, een gebed voor de gemeente, een gebed voor de christenheid vandaag. Opdat u ons geeft naar de rijkdom van uw heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door uw geest in de innerlijke mens. En zo zorgt de Heilige Geest ervoor dat wij het evangelie, die verlossing in Christus, helemaal eigen maken. En dat de waarheid van het evangelie des te meer landt in ons hart. En dat heeft alles te maken met bidden, gemeente. Zijn we niet heel erg eenzijdig geworden als het gaat om de vraag, wat is nou bidden? Dan denken we toch allemaal heel gauw al aan dingen vragen aan God. En dat hoort er ook helemaal bij, hè? Dat zullen we ook wel zien. Of dat is ook zo in het vervolg van de catechismus. Dus dat hoort er ook helemaal bij. Maar zijn we niet helemaal op die poot gaan hangen? En zijn we niet vergeten dat gebed er in de eerste plaats is om God des te beter te leren kennen? Net als in een verkeringstijd. Je verkeert met elkaar. Je hebt omgang met elkaar. Je leert elkaar kennen. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Hij wil ons sterken. Opdat wij de drie enige God, opdat wij de Vader en de Zoon des te beter leren kennen. En zij meer en meer een levende werkelijkheid voor ons worden. En zo komt er groei. Groei in het gebed. Omdat wij groeien in de kennis van de Vader en van de Zoon. En dat is ook een heel belangrijk aspect van het werk van de Heilige Geest. Tot slot, de stimulans tot dat bidden. Misschien dat er wel iemand meeluistert, meekijkt, die zegt, ja, dat zou ik me nou zo graag meer eigen willen maken in mijn leven. Dat mijn gebed veel minder wordt een wensenlijstje afwerken. En veel meer iets wordt van omgang met God. Maar ja, dan zeg je, ik weet precies hoe het gaat, dan is het nu zondag en dan vanavond, dan probeer ik dat, maar dan morgen, dan, ja, dat verval ik weer zo in het oude ritme. Weet je, Maarten Luther, die ging eens naar de kapper. En die kapper, die wilde graag leren bidden. En heeft Maarten Luther een boekje geschreven voor die kapper. Met heel veel praktische aanbevelingen. En weet je wat Maarten Luther zegt? Zorg dat je hart verwarmd wordt om te bidden. Daar zit al iets in, hè? Dat het van je verstand naar het hart gaat. Dat het niet alleen een zaak is van je hoofd, maar ook van je hart. Dat het meer een levende werkelijkheid wordt. Zorg ervoor, kapper, dat je hart wordt verwarmd. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Nou, dan stuiten we weer op wat we net al hebben gezien. Die nauwe band tussen het woord en het gebed. Bijbellezing en het gebed. Nou, zegt Maarten Luther, laat het woord van God je dringen tot het gebed. Want we leren God kennen, niet uit die vage godskennis die we allemaal bij ons hebben. Maar we leren God in de eerste plaats kennen door zijn woord. Gebruik het woord. Het volle woord van God. En laat dat je stimuleren tot bidden. En dan noemt Maarten Luther de vier B's. De vier B's. Kapper vier B's, zegt hij. Ik ga het zo een klein beetje uitwerken. Bedenken. Bedanken. Belijden. Bidden. Lees het woord van God. Bedenken. Dat betekent heel eenvoudig. Wat staat hier? Wat betekent dat? Denk daarover na. Gebruik daarvoor een eenvoudige hulpmiddel. In ieder geval, wat staat hier in dit woord van God? En hou het dan misschien ook gewoon een beetje eenvoudig als je de Bijbel gaat lezen. Lees niet gelijk een heel verhaal, maar in de beperking betoont zich de meester. Bedenken, dat is één. Wat staat hier? Bedanken. Hoe stimuleert dit Bijbelgedeelte mij om God te danken? Denk daarover na. En dan voel je al aan, dan word je al gedrongen om te gaan bidden. Ja, dan zit je eigenlijk op het grensvlak tussen bidden, tussen Bijbellezen en bidden. Zo wordt je hart verwarmd, gaande gemaakt. Wat heeft dit Bijbelgedeelte mij te zeggen om God te danken? Dat is twee. Bedenken, wat staat er? Bedanken, hoe word ik gestimuleerd om God te danken? Drie, wat is er te belijden? Wat is er te biechten? Schuldbelijdenis gaat het daar dus om, hè? Ja, dat kan zomaar zijn, als je een woord overdenkt vanuit de Bijbel, dat je op een of andere manier voelt van, oei. Nou, belijd dat. Biecht dat op. En tot slot, bedenken, bedanken, belijden, bidden. Hoe dringt dit Bijbelgedeelte je tot het gebed? Welk gebedspunt komt er naar boven vanuit dit Bijbelgedeelte? Nou, zo worden we volgens Maarten Luther gestimuleerd om vanuit de kennis die we opdoen, vanuit het woord, te bidden tot God. Tot slot, dat zou je dus ook heel eenvoudig kunnen toepassen op de tekst van vanmiddag. Efeze 3, vers 16. Wat is er te bedenken? Waarover gaat het? Nou, dat hebben we gehoord. Over de Heilige Geest, die bereid is om ons te sterken in het geloof. Doordat hij de kennis die we van God hebben, verdiept. Zodat die kennis veel meer een levende werkelijkheid wordt in ons leven. Dat is één. Bedenk. En wat valt er dan te danken? Nou, heel veel natuurlijk. Bijvoorbeeld mogen we de Heilige Geest danken dat hij gekomen is. En dat hij bereid is om dat te doen. En mogen we God danken voor de rijkdom van zijn heerlijkheid. En wat is er te belijden? Nou, onze gebedsloosheid. Is dat niet iets om te belijden? Dat we rijk zijn in Christus, maar leven alsof we arm zijn? Me dunkt. Zo worden we gedrongen om dat te belijden. En het laatste, het bidden. Ja, bidstof te over, toch? Voor jezelf, voor de gemeente, voor de kerk in ons land. Kom, o Heilige Geest, Leer ons bidden, Heer Jezus. Maak ons verlegen om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. En waarom zou u niet gewoon dit gebed overnemen? En zo van het gebed van Paulus je eigen gebed maken. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. En wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer, voor zijn genade vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Amen. Wij gaan met elkaar danken en bidden. En laten wij dat doen door de Heere Gods eigen woorden voor te houden. Laten wij het gedeelte wat vanmiddag centraal stond, Efeze 3 vanaf vers 14, met elkaar biddend lezen als een dankgebed tot God de levende Heere. Laat ons danken en bidden. Om deze reden buigen wij onze knieën voor u, Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde wordt genoemd, opdat u ons geeft naar de rijkdom van uw heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door uw geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in onze harten woont en wij in de liefde geworteld en gefundeerd zijn. Opdat we ten volle zouden kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En we de liefde van Christus zouden kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat wij vervuld zouden worden tot heel de volheid van u, o God. U nu die bij machten bent te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. U, zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus, in alle geslachten, in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68, vers 10, een loflied op de zegeningen van God. Psalm 68, vers 10. Gaat u heen in vrede, ontvang de zegen van de God van alle genade. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.